Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 123 en daarvan het eerste vers. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid, gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren, om noodruf te begeren. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 123. Luisteren we deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 51 het negende vers. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. En vervolgens wordt u gelezen uit het boek van de profetieën van Daniël, hoofdstuk 9, vers 7 tot en met 19. Dus de schriftlezing voor deze morgen komt tot ons vanuit Daniël 9... vers 7 tot en met 19, nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet en gezongen hebben van Psalm 51, het negende vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. De schriftlezing deze morgen is uit Daniël 9, vanaf vers 7 tot en met 19. Bij u, o Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons de beschaamdheid der aangezichten, gelijk het is te deze dagen bij de mannen van Juda, en de inwoners van Jeruzalem en geheel Israël, die nabij en die verre zijn in al de landen waar gij hen heen gedreven hebt om hun overtreding, waarmede zij tegen u overtreden hebben. O Heere, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, bij onze koningen, bij onze vorsten en bij onze vaderen, omdat wij tegen u gezondigd hebben. Bij de Heere onze God zijn de barmhartigheden en vergevingen, alhoewel wij tegen hem gerebelleerd hebben. En we hebben de stem des Heeren onze Gods niet gehoorzaamd, dat we in zijn wetten wandelen zouden, die hij gegeven heeft voor onze aangezichten, door de hand zijner knechten, de profeten. Maar geheel Israël heeft uw wet overtreden, met af te wijken, dat ze uw stem niet gehoorzaamden. Daarom is over ons uitgestort die vloek en die eed die geschreven is in de wet van Mozes, de knecht Gods, terwijl wij tegen hem gezondigd hebben. En hij heeft zijn woorden bevestigd, die hij gesproken heeft tegen ons, en tegen onze rechters die ons richten, brengende over ons een groot kwaad, het welk niet geschied is onder de ganse hemel, gelijk aan Jeruzalem geschied is. Gelijk als in de wet van Mozes geschreven is, alzo is al dat kwaad over ons gekomen. En we smeekten het aangezicht des Heeren onze Gods niet, afkerende van onze ongerechtigheden en verstandiglijk achtgevende op uw waarheid. Daarom heeft de Heere over het kwade gewaakt en hij heeft het over ons gebracht. Want de Heere onze God is rechtvaardig in al zijn werken die hij gedaan heeft, terwijl wij zijn stem niet gehoorzaamden. En nu, o Heere onze God, gij die uw volk uit Egypteland gevoerd hebt met een sterke hand, en hebt u een naam gemaakt gelijk hij is te deze dagen. Wij hebben gezondigd, wij zijn goddeloos geweest. O Heere, naar al uw gerechtigheden, laat toch uw toorn en uw grimmigheid afgekeerd worden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg, want om onze zonden wil en om onze vaderen ongerechtigheden zijn Jeruzalem en uw volk tot versmaadheid bij allen die rondom ons zijn. En nu, o onze God, hoor naar het gebed uw knechts en naar zijn smekingen, en doe uw aangezicht lichten over uw heiligdom, dat verwoest is, om des Heeren wil. Neig uw oor, mijn God, en hoor. Doe uw ogen open en zie onze verwoestingen en de stad die naar uw naam genoemd is. Want wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden, die groot zijn. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op en doe het. Vertrek het niet om uw zelfs wil, o mijn God, want uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking van deze morgen vindt u opnieuw in het boek Numeri, hoofdstuk 10, en ditmaal het 9e vers. Numeri 10, en daarvan het 9e vers. Daar lezen we Gods woord in onze tekst voor deze morgen als volgt. En wanneer gij lieden in uw land ten strijde zult trekken tegen de vijand die u benauwt, zult gij ook met die trompetten een gebroken geklank maken. Zo zal u er gedacht worden voor het aangezicht des Heeren uw Gods. En gij zult van uw vijanden verlost worden. Tot zover. Bidden we de Heere eerst om zijn onmisbare zegen. Heere, wanneer wij deze morgen in het gebed voor uw aangezicht zoeken te naderen, wat moeten we dan instemmen met uw knecht Daniël? Heere, bij ons is de gerechtigheid niet. Bij ons is de zonde en bij ons is de goddeloosheid. En bij ons is, en laat dat ook echt zo zijn, Heere, de beschaamdheid der aangezichten wanneer we voor u naderen. Dan moeten we onze ogen neerslaan. En dan moeten we het zeggen tegen onszelf, maar boven alles tegen u. Wie zijn we toch geweest voor u, ook in de afgelopen week? En wie zijn we geweest in onze gedachten, in onze woorden, in onze daden? O, dat is niet alleen iets wat zou moeten opstijgen als een belijdenis uit het hart van diegenen die nog voor eigen rekening voortleven. Maar dat is toch ook een belijdenis die vanuit het hart van degenen die u kennen en vrezen mogen gehoord zou moeten worden. Heere, bij ons is niets dan alleen maar onrechten. En als we vanmorgen tot u komen, dan komen wij als kleine, broze, kwetsbare mensen. En daar zijn we in de achterliggende week ook zo nadrukkelijk bij bepaald door al het nieuws dat tot ons kwam. Maar bovendien, wij komen als arme en als schuldige mensenkinderen voor uw aangezicht. En wij kunnen niet anders dan vragen of u wil denken aan uw barmhartigheden, die vele zijn. En Heere, mogen we dan ook dat woord van uw knecht Daniël tot het onze maken. Wij werpen onze gebeden deze morgen niet neer op onze gerechtigheden, want die zijn er niet. Maar we werpen ze neer op uw barmhartigheden, die vele zijn. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op en doe het. En dan leggen we onze noden deze morgen voor u neer. En dan bidden we van u of u ons beschermen en bewaren wil. U weet of er onder ons zijn die misschien ook wel met allerlei angstige vragen naar de kerk gekomen zijn. Die onrustig gemaakt zijn door het gebeuren in deze wereld. Maar mogen we ook die zorgen en die noden voor uw aangezicht neerleggen in het gebed. En mogen we u als die grote bewaarder Israëls vragen of u uw bewarende handen ook over ons, over onze gemeente, over allen die ons lief zijn, over de stad en de plaats van onze inwoning zou willen uitbreiden, Heere. Onverdiend van onze kant, maar zou u het toch willen doen? Heere, laat het zo zijn dat de aangrijpende gebeurtenissen en de roepstemmen die van daaruit ook tot ons komen, ons toch mogen bepalen. Bij het feit dat er in ons leven dat zo vol kan zijn van allerlei dingen die op zichzelf begrijpelijk zijn. Maar dat er in dat leven toch maar één ding nodig is. En Heere, laat ons dat ene nodige toch mogen zoeken als we jong zijn. Als we op middelbare leeftijd gekomen zijn, als we misschien al in de hoge ouderdom gekomen zijn. We willen u bidden, Heere, omdat u zelf het gebed hebt ingesteld. Omdat u zelf een arm en een onwaardig en een schuldig volk wijst op de zilveren trompetten van het gebed. En dan is het naar uw eigen instelling dat we u deze morgen aanroepen. En dat we u bidden om een zegen, een onverdiende maar onmisbare zegen over de prediking van uw woord. Heere, wilt u dat woord maar in uw eigen almachtige hand nemen. En wilt u het krachtig maken. En wilt u het toepassen aan de harten. Wilt u harten openen voor uw woord. En geeft u dat het onderwijs, hoe het dan ook klinken mag deze morgen, gepast mag zijn voor het hart. We willen bidden, Heere, voor diegenen die met zorgen over hun gezondheid te maken hebben. Wilt u ze sterken wanneer ze hier zijn, of wanneer ze niet naar de kerk konden komen en thuis met ons meeluisteren? Heere, zou u willen zorgen ook in alle omstandigheden van ziekte, van lichamelijke pijn en ongemak? We bidden u voor degenen die psychisch zorgen kennen. Voor wie alles zo donker is. Die getroffen worden door angst, door verdriet, door somberte. Heere, mogen we ze aan u opdragen? Zou u ze nabij willen zijn? En zou u ze kracht willen geven op de levensweg, wanneer elke stap op de levensweg moeite kan geven en vermoeiend kan zijn? We bidden, Heere, voor degene die een groot verdriet in hun leven kennen. Zij die misschien wel na vele jaren nog iedere dag geconfronteerd worden met een lege plaats. En het gemis wordt niet minder. En het verdriet is zo levensgroot aanwezig. Heere, wilt u troosten. En wilt u kracht geven aan degene die een kind moesten verliezen. Een kleinkind, een vader, een moeder, een man, een vrouw, een broer, een zus. Heren, we leggen ook alle verdriet dat daardoor gekomen is voor u neer. En zo bidden we van u voor degene die een kruis te dragen hebben. Mogen we ook aan u opdragen, onze zuster Janneke Hooijmeijer, die in de Fontein verblijft. Als ze deze morgen met ons meeluistert, Heere, zegent u het woord. Ook heel persoonlijk in haar leven en aan haar hart. Maar geef ook dat het verblijf in de Fontein haar goed mag doen. En onder uw zegen mag meewerken aan herstel. We bidden u voor haar man en voor de kinderen. We bidden u voor anderen in de gemeente die het ook psychisch moeilijk hebben. Zo leggen we alle noden voor u neer, Heere. We bidden u voor ons land en volk. Bewaar ons toch. Maar boven alles geeft u dat wij, de mensen buiten de kerk en de mensen in de kerk, toch zouden mogen bekennen door uw genade wat tot onze vrede dient. En Heere, als het goed is, zullen we ons toch ook boven anderen niet kunnen stellen. Daniel moest het ook beleiden, degene die verre zijn en degene die nog in Juda en Jeruzalem zijn. Heere, zou u een wederkeer willen geven, maar zou u ook nog bekerend willen werken onder ons, deze morgen. En zou u hen, die misschien wel vijandig moedeloos zijn geworden, als het gaat om de vraag of ze nog zalig kunnen worden, die allang berusten in het feit dat het voor hen naar hun eigen mening, in de dwaasheid en in de blindheid van hun verduisterde bestaan, dat het voor hen nooit meer zou kunnen. Maar zou u eens willen laten zien hoe dat klein denken is van u de Heere? En zou u ze willen wijzen vanmorgen op die zilveren trompetten van het gebed? En zou u ze in de benauwdheid willen brengen bij u vandaan, opdat ze gaan blazen op die trompetten en opdat de alarmklank gehoord mag worden? Zou u degene, Heere, in wier leven die onrust en die nood er gekomen is, ook willen geven dat ze dat gebed mogen beoefenen? En als de gebeden dan steeds dringender worden en misschien ook wel steeds korter worden, geeft u dan toch ook onderwijs waardoor ze die trompetten gaan leggen in de handen van de grote priester, de Heer Jezus Christus. En zou u een arm en een rechteloos volk, als dat er vanmorgen onder ons zijn mag, toch ook willen vertroosten met de beloften van God die in Christus ja en amen zijn, en waardoor u het zelf hebt gezegd: zo zal u er gedacht worden voor het aangezicht van de Heere uw God. En ge zult verlost worden van uw vijanden. Heere, zou u willen geven dat dat hoop mag geven. Dat dat werkzaamheden mag geven aan de troon van uw genade. Sterk allen die een taak hebben in deze dienst. Zou u ook degene die vanmorgen uw woord bedienen moet en bedienen mag, willen omgorden met kracht, en laat hij bediend mogen worden vanuit uw hemels heiligdom, om Christus wil. Amen. Psalm 1 en Psalm 86 en daarvan het derde en het vierde vers willen we gaan zingen. 86, het derde vers. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En ook het vierde vers, ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. Gij toch die de ellende ziet, hoort mij en verstoot mij niet. Er zijn drie collecten voor de eredienst, voor onderhoud, kerk en pastorie. En de derde collecte na het amen van de prediking is voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 147, het tweede vers, willen we na de prediking zingen. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hunne smarten die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 147, na de prediking. Wij hebben, gemeente, de vorige keer een begin gemaakt met de behandeling van de zilveren trompetten. En toen hebben we gehoord hoe die trompetten gemaakt moesten worden in opdracht van God zelf. En dat ze gemaakt moesten worden allereerst met het doel dat God het volk zou aanroepen, zou oproepen. Want die trompetten die dienden ertoe om het volk op te roepen om te verschijnen bij de poort van de tabernakel als de Heere te spreken had tot het volk door zijn knecht Mozes. En die trompetten dienden er ook toe om het volk op te roepen om de reis door de woestijn voort te zetten. Zo werd het gezegd in het tweede vers: ze zullen nu zijn tot de samenroeping der vergadering en tot de optocht van de legers. Maar nu dienden diezelfde zilveren trompetten ook nog voor een ander doel. Ze waren er niet alleen voor bedoeld dat God het volk opriep, maar ook omgekeerd dat het volk God aanriep. De zilveren trompetten waren ook bedoeld als de zilveren trompetten van het gebed. En daar gaat het over in onze tekstwoorden van vanmorgen. We willen er met Gods hulp bij stilstaan. En wat zou het een zegen zijn wanneer vanmorgen mensen die zilveren trompetten ook ter hand zouden nemen. En daar de gebroken klank op zouden laten horen, want die klank wordt in de hemel gehoord. We schrijven bij onze tekstwoorden de zilveren trompetten van het gebed. Drie gedachten. Allereerst, wanneer die trompetten gegrepen moeten worden. Vervolgens, hoe die trompetten geblazen moeten worden. En tenslotte, door wie die trompetten gehoord zullen worden. Dus de zilveren trompetten van het gebed. Wanneer die trompetten gegrepen moeten worden. Dat is het begin van de tekst. En wanneer gijlieden in uw land ten strijde zult trekken tegen de vijand die u benauwt. In de tweede plaats, hoe die trompetten geblazen moeten worden, dat is het midden van de tekst. Dan zult gij ook met die trompetten een gebroken geklank maken. En tenslotte, door wie die trompetten gehoord zullen worden, het slot van de tekst. Zo zal u weer gedacht worden voor het aangezicht des Heeren uw Gods, en gij zult van uw vijanden verlost worden. Onze tekst begint zo: en wanneer gijlieden in uw land ten strijde zult trekken tegen de vijand die u benauwt. Als we dat goed lezen, dan ligt daar eigenlijk al een belofte in opgesloten. Want laten we niet vergeten, op het moment dat de Heere deze woorden spreekt tot Mozes en door Mozes heen eigenlijk ook tot heel het volk van Israël, dan is dat volk nog aan de voet van de Sinaï. Dan heeft het volk van Israël nog een hele lange zwerftocht door de woestijn voor zich. En ze beseffen op dit moment nog niet hoe lang die tocht door de woestijn nog duren zal, maar wij weten het. Meer dan 40 jaar. En toch, als we onze woorden goed lezen, ligt er een belofte in. Want we lezen: en wanneer gij lieden in uw land ten strijde zult trekken. Daar zegt de Heere dus eigenlijk: het moment zal aanbreken dat u komt in het land van de belofte. Ik zal het volk van Israël daar brengen. Ze zullen het land dat ik hen beloofd heb beërven, wanneer gij lieden in uw land. Ja, maar als het volk dan in dat land van de belofte gekomen is, in het land Kanaan, dan zullen daar toch ook de vijanden zijn. En dan zal daar toch ook de strijd zijn. Dan zal daar toch ook de benauwer zijn. Dat zegt de Heere hier ook. In alle eerlijkheid. Wanneer gij in uw land ten strijde zult trekken tegen de vijand die u benauwt. Wij weten wel vanuit heel het Oude Testament hoe vaak dat gebeurd is. Hoe vaak de vijand het land van Israël binnengevallen is. En het volk van Israël bedreigd heeft en benauwd heeft. En altijd als dat gebeurde, lag daar gemeente, en het is goed om dat te bedenken bij onze tekstwoorden, dan lag daar een dubbele aanval in. Enerzijds was die aanval gericht op het tijdelijk welzijn van het volk. De vijand kwam en ze vertrapten de oogst. De vijand kwam en ze roofden het vee. De vijand kwam en ze namen mensen gevangen en voerden ze in gevangenschap mee. Tijdelijk welzijn van het volk was in gevaar en daarom was er benauwdheid onder Israël. Maar in iedere aanval van de vijand lag ook nog iets anders. Daar lag ook een aanval op het geestelijk welzijn van het volk van Israël. Want de vijanden die Israël binnenvielen, ze namen ook hun eigen valse goden mee. Ze namen ook hun zonden mee. En ze hadden het in hun aanval ook bewust of minder bewust, maar ze hadden het ook voorzien op de tempel en op de instellingen van de Heere. Dieper nog, in iedere aanval op Israël in de tijd van het Oude Testament kunt u ten diepste, al waren de vijandige volken zich dat echt niet zo bewust altijd, maar kunt u ten diepste zien de aanval van de vorst der duisternis op het levende kind. Op het volk van God, ja meer nog, op de heilige linie waaruit eenmaal de Christus geboren zou worden. Dat ligt allemaal in die aanvallen van de vijand opgesloten. Dus twee dingen, tijdelijk welzijn wordt bedreigd en het geestelijk welzijn wordt bedreigd. En met het oog op die dubbele situatie zegt de Heere in onze tekst, wanneer dat zal gebeuren, wanneer de vijand zal binnenvallen en wanneer de vijand u zal benauwen, grijp dan naar de twee zilveren trompetten van het gebed. Wanneer u benauwd wordt van alle zijden, roep mij dan aan vanuit de benauwdheid. En ik zal u uit de benauwdheid helpen en gij zult mij eren. Daar ligt een aansporing in tot het gebed en tot het neerwerpen van alle noden en van alle zorgen voor het aangezicht van de Heere. En dat was iets wat de Heere zei door de mond van Mozes tot heel het volk van Israël. En u weet met mij dat dat volk van Israël, als ik het zo zeggen mag, een gemengd gezelschap was. Er waren er onder het volk van Israël die de Heere mochten vrezen. Maar er waren er ook die vreemd waren aan het leven van de genade. En toch zegt de Heer het tegen heel dat volk van Israël. Wanneer u in de benauwdheid komt, roep mij aan. Neem die zilveren trompetten van het gebed. Dat was een woord voor het hele volk van Israël. Ja, en heel bijzonder voor de komende generatie. Want als u de geschiedenis van het Oude Testament kent, dan weet u ook dat niet alle mensen in het beloofde land zijn aangekomen. Maar dat alleen de jongsten van het volk daar zijn aangekomen en het land van de belofte zijn binnengegaan. Terwijl de ouderen stierven in de woestijn. Het is een belofte die hier klinkt voor heel het volk. maar heel bijzonder ook voor de komende generatie en generaties. Want dit woord behoudt zijn kracht. En zo komt datzelfde woord deze morgen ook tot u en tot jou en tot mij. Want de zilveren trompetten zijn wel omgesmeed, die zijn verdwenen. Die zijn, zo hebben we de vorige keer gehoord, door de soldaten van de Romeinse veldheer Titus meegenomen als een oorlogsbuit. Maar de boodschap van de zilveren trompetten, die leeft. En de God die opdracht gaf om de zilveren trompetten te maken en te gebruiken, hij leeft en hij is niet veranderd. En dan zegt de Heer het vanmorgen tegen mannen, tegen vrouwen en tegen kinderen. Wanneer het nu zo is dat er zorgen zijn in uw leven, in jouw leven. Zorgen over uw gezondheid. Zorgen over het werk of over werkloosheid. Zorgen over uw kinderen of over uw kleinkinderen. Zorgen over uw man of over uw vrouw. Zorgen over allerlei angsten waarmee u te maken hebt. Verdriet over lege plaatsen. Wanneer er zorgen zijn en benauwdheid is, ook in het tijdelijke leven, grijp naar de zilveren trompetten van het gebed. Om het te zeggen met het woord uit de Filippenzenbrief: laat uw begeerten in alles doorbidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Misschien zijn er onder ons die ook wel bezet worden door een bepaalde angst wanneer u hoort over het wereldgebeuren. En wanneer u denkt, het is nu nog een paar honderd kilometer hier vandaan, maar het kan zomaar hier zijn en dan. En hoe moet het dan met mij? Of hoe moet het met mijn kinderen? Of hoe moet het met mijn kleinkinderen? Wel, gemeente, wanneer de vijand u benauwt, laat het dan zo zijn dat u een gebroken klank maakt op de zilveren trompetten van het gebed. Werp al uw bekommernis op de Heere. Wentel uw weg op de Heere. Dat is het eerste wat hierin opgesloten ligt als boodschap voor ons vandaag. Maar dan is het ook belangrijk om een dubbele lijn te trekken. Ik heb het u niet voor niets gezegd zojuist bij de uitleg van het eerste stukje van de tekst. Dat wanneer de vijand in Israël binnenviel, dat altijd een dubbele bedreiging was. Een bedreiging voor het tijdelijk welzijn. En vanuit de zorgen over het tijdelijk welzijn mag en moet de Heere aangeroepen worden. Maar het was ook een bedreiging voor het geestelijk welzijn. Kijk, en dat bepaalt ons deze morgen bij nog een andere vijand. Hebt u een geestelijke vijand? Heb jij een geestelijke vijand? Eigenlijk moeten we het vanuit Gods woord van vanmorgen anders zeggen. U hebt allemaal en jij hebt allemaal een geestelijke vijand. Want er is een driehoofdige vijand die het voorzien heeft op onze ondergang. De duivel. De mensenmoorder van de beginnen. Die maar één doel heeft en dat is om de mensen te slepen in de afgrond. En om God in zijn eer aan te tasten. En onlosmakelijk daarmee verbonden de wereld met al zijn verlokkingen en zijn verleidingen. De wereld die zo trekken kan, maar die wereld is ten diepste een vijand, want de wereld gaat voorbij met al haar begeerlijkheden. En ze stelt een ieder die het in de wereld zoekt uiteindelijk, en als de Heer het niet verhoedt, voor eeuwig teleur. Mijn eigen zondige ik, onlosmakelijk daarmee verbonden. Daar hebt u de driehoofdige vijand, duivel, zonde en wereld, eigen zondige ik en de wereld. Dat is, gemeente, onze grootste vijand. Dat is de vijand die je mens uiteindelijk voor eeuwig te gronden zou kunnen richten en zou richten. Als de Heer het niet verhoedt. En nu het aangrijpende. En ik moet u dat ook in alle eerlijkheid preken vanmorgen. Even goed als dat ik die grootste vijand aanwijzen moet, moet ik het u ook zeggen. Van die vijand hebben wij van nature helemaal geen last. Het zou kunnen zijn dat we van de week zo eens hebben nagedacht over die vraag. En nogmaals, dat kan echt begrijpelijk zijn. Hoe moet dat toch als dat gevaar steeds verder deze kant op komt? En het zou toch wat zijn als dat dichtbij zou gebeuren? Nogmaals, dat is begrijpelijk en u mag die noden en die zorgen ook voor de Heere uitspreken in het gebed. Als je er bang voor bent, jongens, meisjes, het voor de Heere uitspreken in het gebed. Maar wie heeft er nou van de week nagedacht over die andere vijand? Die veel gevaarlijkere vijand dan IS. Die vijand die het op onze ziel en op het welzijn en de zaligheid van onze ziel voorzien heeft. Met die vijand hebben wij van nature vriendschap gesloten. En daarom zien we in de wereld ook geen vijandschap, maar verlokking en verleiding. En daarom strijden we van nature niet tegen de zonde, maar geven we daaraan toe. En gaan we daarin voort. O gemeente, wat is het nodig? Wat hebben we het nodig? Dat de Heere ons de ogen opent voor deze allergevaarlijkste en allergrootste vijand. Die vijand die ik u zojuist heel kort uittekende. Die driekoppige vijand, de duivel, de wereld, maar het gevaarlijkste van die driekoppige vijand zit binnen de eigen muren van het leven, mijn eigen zondige ik. Mijn eigen zondige ik, dat aansluiting vindt op alle verleidingen van de zonde en van de wereld. Dat de duivel toegevallen is. Wat is het nodig dat de Heere het ons laat zien en dat de Heere ons door het ontdekkend licht van zijn geest laat zien wat zonde eigenlijk is. En waar ik eigenlijk mee bezig ben wanneer ik onbekeerd voortleef en in de zonde voortga. Wat is het nodig dat de Heere het kwaad van de zonde aanwijst en dat hij ook het kwaad na de zonde, de straf op de zonde, gaat laten wegen. Zodat het in mijn leven echt benauwd wordt. Geestelijk benauwd wordt. En toch, dat is een gezegende benauwdheid. Dat is een heilzame benauwdheid. Ik denk aan de benauwdheid van de Manasse. Manasse die jarenlang rusteloos, zonder enige onrust kon voortleven in de zonde. Rustig kon verder gaan. Totdat de Heer hem tegenkwam in de kerker. En hij hem ging benauwen. En toen ging Manasse voor het eerst grijpen naar de zilveren trompetten van het gebed. En toen is hij gaan blazen op die trompetten. Kijk, wat zou dat dan ook het eerste gebed moeten zijn, gemeente van ons Heere, als ik nu niet weet van die vijand, die allergrootste vijand, wilt u me dan mijn ogen daarvoor openen en voor het gevaar waarin ik me bevind? Opdat ik er belang bij mag krijgen om de trompetten echt vanuit de nood te gaan blazen. Wat is dat nodig, ook in het leven van degene die de Heere mogen kennen en mogen vrezen. Zij die iets hebben gezien van die allergevaarlijkste vijand. Zij die ook hebben gezien bij ontdekkend licht dat die vijand een voorpost heeft in het eigen hart. En wat kan die vijand boven liggen, ook in het leven van Gods kinderen? Wat kan in de strijd tussen vlees en geest het vlees de overhand hebben? En dan heeft de vijand de overhand. En dan kan het zo donker zijn en zo troosteloos zijn, zo dor zijn ook. Ach, dan kan misschien op een bepaald moment de lust wel vergaan om de zilveren trompetten van het gebed nog ter hand te nemen. Dat kan zelfs in het leven van mensen met genade gebeuren en dat is erg. Dat het gebedsleven verflauwt en dat er geen levende roep meer omhoog gaat vanuit de nood. En wat is het dan toch ook nodig dat de Heere het opnieuw nood maakt? En toch, in het leven van een kind van God, al kan het zo zijn dat het zo donker is en zo dor is en zo doods is, er blijft toch altijd ook iets roepen op de bodem van het hart. Iets waardoor een mensenkind geen rust vindt in die duisternis en in die donkerte en in die troosteloosheid en in die dorheid. Maar laat het woord van deze morgen dan toch een aansporing vormen, ook voor Gods kinderen, om dat gebed weer te beoefenen. En om te roepen tot die God die het gebed zelf heeft ingesteld en die die zilveren trompetten zelf aanreikt in het strijdperk van dit leven. Zo zult gij op die trompetten een gebroken geklank maken. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Hoe die trompetten geblazen moeten worden. Want de aansporing tot het gebed komt dus vanmorgen tot ons. Om de Heere aan te roepen voor onze tijdelijke nooddruft, voor wat we tijdelijk nodig hebben en voor onze geestelijke nooddruft. Wat we geestelijk nodig hebben. Maar hoe? Maar hoe? Onze tekst en de omgeving van de tekst zeggen daar eigenlijk drie dingen van. Het eerste wat we lezen is dat er op de trompetten geblazen moet worden. Waarom zegt de Heere dat nu zo in onze tekst? Waarom zegt de Heere niet eenvoudig, wanneer u in de nood komt, roep mij dan vanuit de nood aan? Zoals de Heere dat op andere plaatsen in het woord wel zegt, Psalm 50. Roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal u eruit helpen. Maar waarom zegt de Heere hier, u zult met de trompetten een geklank maken? Nee, dat is niet om het bijgeloof te voeden van de mensen. Als we maar op die trompetten blazen, dan is het wel goed. Zo niet. Maar het is wel zo dat de Heere in die trompetten als het ware een extra aanmoediging geeft aan het volk. Dat de Heere het zegt, volk van Israël, ik heb u zelf de opdracht gegeven om die trompetten te maken. En ik wil dat u erop blaast. En wanneer u in de nood komt, dan zult u die trompetten ook blazen. Het is mijn eigen instelling. Trek de lijn maar even door. Als de Heere vandaag in zijn woord mensenkinderen oproept tot het gebed, dan is dat zijn eigen instelling. Dan is dat sterker nog zijn eigen gebod, zijn eigen heilige opdracht. En dat is iets wat bijvoorbeeld iemand als Johannes Calvijn heeft aangevoerd, juist tegenover mensen die zich afvragen, zou ik nog wel mogen bidden? Misschien zijn ze er vanmorgen wel onder ons, mensen die zich dat afvragen, zou ik nou nog wel mogen bidden? Zo schijnen heilig allemaal, zegt iemand bij zichzelf, want Ik doe dit en ik doe dat en... Dan zegt de duivel, stop nou ook maar met bidden. En dan bedoelt de duivel intussen, stop maar met bidden en ga maar verder op het spoor van de zonde. Maar de Heere zegt precies het omgekeerde. De Heere zegt, bekeer u van uw zonde, maar roep mij ook aan in uw benauwdheid, in uw rechteloosheid. De Heere geeft er zelf opdracht toe om zijn naam aan te roepen. De Heere geeft er zelf bevel toe. En als je dan niet bidden kan, oh zeg dat dan ook maar voor de Heere uit in het gebed. Heere, hier is een man, een vrouw. Hier is een jongen, een meisje die niet kan bidden. En zou u toch willen horen? Zou u me bidden willen leren? Met de trompetten. Waar waren die trompetten ook alweer van gemaakt? Misschien dat de kinderen het nog weten, al was het misschien wat moeilijk vorige week. Maar die trompetten waren gemaakt van dat zilveren losgeld dat betaald werd voor 273 Israëlitische eerstgeborenen. En dat losgeld, dat herinnerde eraan, de Heere heeft recht op ons leven. De Heere heeft recht op onze dienst, op onze gehoorzaamheid. Dat zilveren losgeld, dat wees uiteindelijk van de ene Bijbelse geschiedenis naar de andere Bijbelse geschiedenis, terug naar die donkere nacht in Egypte. Die nacht dat de Heere onderscheid maakte tussen de Israëlieten en de Egyptenaren. En dat de Heere dacht aan zijn genade. Kijk, dat was iets waarvan de Heere wilde dat dat altijd bedacht werd. Wanneer de zilveren klank van de trompetten klonk over het tentenkamp van Israël. Maar ook in de strijd. Dan moest het volk door die zilveren klank ook weer bepaald worden bij hun eigen rechteloosheid. Ze hadden het niet verdiend. En God had nog onderscheid gemaakt waar het niet was. En dat was om het volk te brengen in de verootmoediging. En dan ligt er opnieuw een lijn. Hoe wil de Heere aangeroepen worden door ons? Vanuit de tijdelijke noden en vanuit de geestelijke noden. Vanuit de ootmoed. En vanuit de rechteloosheid. Zo moeten de zilveren trompetten geblazen worden, zegt de Heere. Ik wil u ook daarin herinneren aan het feit dat u het niet verdiend hebt om uw noden aan mij bekend te maken en dat ik ze toch wil horen. Wij komen gemengd in het Nieuwe Testament mensen tegen die zo de zilveren trompetten van het gebed mogen blazen. Daar zie ik ergens helemaal achteraan in de tempel een tollenaar staan die zijn ogen niet durft op te slaan naar de hemel, maar zijn hart blaast op de zilveren trompet van het gebed. O God, wees mij de zondaar genadig. Dat is een gebed vanuit de rechteloosheid, vanuit de onwaardigheid, vanuit het besef, ik heb het niet verdiend. Maar zou u het toch willen geven? Ik zie daar de apostel Paulus en ik hoor het hem zeggen, ik ellendig mens, wie zal me verlossen van het lichaam deze doods? Daar hanteert de apostel Paulus de zilveren trompetten van het gebed. En hij blaast vanuit de nood, ook vanuit de nood, de geestelijke nood na ontvangen genade, op die zilveren trompetten omhoog vanuit de ootmoed. Ja, dominee, maar als je nou niet ootmoedig bidden kan, dan houdt het voor mij op, zegt iemand. Nogmaals, gemeente, dan zegt de Heere vanmorgen, als u nou niet blazen kan op die zilveren trompetten. Als u nu zegt, o Heere, als ik erop zou blazen, dan brengt het alleen maar een valse klank voort. Beleid dat dan ook maar voor de Heere. En vraag maar, Heere, brengt u mij in de ootmoed? En als een mens echt in de ootmoed komt, ach, dan heeft hij niet eens van zichzelf in de gaten dat er een gestalte van ootmoed in zijn leven is. Want dan is er alleen maar nood voor zijn beleving. Nood. En dat brengt ons bij nog iets anders wat gezegd moet worden over dat blazen van de trompetten. Want hoe zegt onze tekst het? Zo zult gij ook met die trompetten een gebroken geklank maken. Er kon op de zilveren trompetten op twee manieren geblazen worden. Een lange, aanhoudende klank. Maar ook een korte, steeds onderbroken klank. En wanneer dan korte, onderbroken klanken steeds geblazen werden op zo'n trompet, en dat wordt hier bedoeld, dan klonk daar eigenlijk een alarmroep in door. Kijk, zo moest er geroepen worden vanuit de strijd. Korte, felle stoten vanuit een nood die als het ware naar de hemel werden gericht. Een hemels SOS, als ik het zo zeggen mag. Red onze zielen. Een gebroken geklank. Dat wil dus zeggen, daar zegt de Heere hier, wanneer u in de nood bent, o laat er dan vanuit die nood een alarmroep naar boven gaan. Een schreeuw om hulp, een schreeuw in de nood. In de tijdelijke nood, dat mag dus ook. Als je misschien niet eens de rust kunt vinden om je gedachten te ordenen, o Heere, help toch. O Heere, vergeef toch, maar ook in de geestelijke nood. Gemeente, en is het niet zo dat wanneer de Heere door zijn geest een mens in de nood, in de geestelijke nood gaat brengen. En als de Heere dat echt doet door zijn geest, dan geeft hij ook altijd uitgangen van het gebed naar de Heere toe. Maar dat dan vanuit de nood de gebeden soms steeds korter worden. En steeds dringender worden. En dat het zo kan zijn in het leven van een mensenkind in nood, dat hij zijn gebed helemaal niet meer voor een gebed kan houden. Ik denk aan Hiskia op zijn ziekbed. Ik piepte als een zwaluw en ik kirde als een duif. Dat is wat Hiskia zegt over zijn gebed. Dat het nog maar een schreeuw is omhoog naar de hemel. De Heere zegt, roep me zo aan. Laat er de gebroken klank van de zilveren trompetten zijn. Dat aanhoudende alarmgeroep naar de hemel. Heere, help toch. In dat verband hebben wij ook Daniël 9 gelezen. Eigenlijk zie je daar zo heel treffend in terug hoe daar een man die met de schuld van het volk één wordt. En de schuld van volk en van land wordt zijn eigen schuld. Maar die met die schuld voor de Heere komt en zichzelf gaat schamen voor de Heere. En het gaat belijden en dan toch gaat smeken als een voorbidder voor het volk om hulp. En dan hanteert hij die trompetten van het gebed. En dan klinkt daar vanuit een noot een gebroken klank. U moet dat eens horen hoe hij dat zegt in vers 19. O Heere, hoor. Daar heb u zo'n dringende alarmroep. O Heere, vergeef. Nog zo'n dringende alarmklank. O Heere, merk op. O Heere, doe het, vertrek het niet, om uw zelfs wil, o mijn God. U komt dat op andere plaatsen in de psalmen ook tegen, dat de gebeden zo heel erg afgebroken worden. Dat een psalmdichter soms maar halve zinnen gebruikt, die dan soms in onze vertaling voor de duidelijkheid nog iets zijn aangevuld, maar soms ook niet. Let u er maar eens op als u de psalmen leest. Daarin klinkt iets door van de nood, van de alarmroep. Gebeden die een mens niet meer voor gebeden kan houden. Maar de Heere zegt, u zult met een gebroken klank op die trompetten blazen. Laat dat gemeente toch ook mogen zijn tot aansporing voor die mensen die misschien wel bij zichzelf moeten zeggen, mijn gebeden. Het is ook allemaal niets en ik kan de woorden niet vinden. Ik heb wel eens iemand ontmoet, een paar jaar geleden, en die zei tegen mij, dominee, nou zei u in uw preek, als u nu dit en dat bij uzelf merkt, dan moet u maar bidden. En dan noemde u een aantal zinnen en toen dacht ik, terwijl ik onderweg naar huis ging, dat moet ik thuis direct opschrijven, wat ik dan zeggen moest. En toen kwam ik thuis en toen was ik alles vergeten. Ach, gemeente, het gaat niet om mooie woorden, om mooie zinnen. Wie hem aanroept uit de nood. Ja, en dan nog iets. En dat is het laatste als het gaat over de manier waarop de trompetten geblazen moeten worden. Door wie moesten die trompetten eigenlijk geblazen worden? Als het volk benauwd werd door de vijand in de strijd, ja, dan moest heel het volk bidden natuurlijk. Maar dan mochten niet alle Israëlieten zomaar die trompetten ter hand nemen en daarop gaan blazen. Dat was iets wat voorbehouden was aan, vers 8 zegt het, aan de zonen van Aaron, de priesters. En daar ligt een hele diepe les in. Want die priesters, wanneer ze uit naam van het volk blazen op de trompetten, die wijzen heen naar de Heer Jezus Christus, de grote priester van het huis van God. En kijk, daar ligt gebedsonderwijs in voor diegenen onder ons die moeten zeggen, maar dominee, mijn gebeden kunnen ook mijn zaligmaker niet zijn. Als het nou toch van mijn bidden afhangt. Ook in mijn gebed kom ik zoveel zonde tegen. Afleidende gedachten. Oneerbiedige gedachten. Zondige gedachten. Zondige bedoelingen ook. Als ik bid, dan kan ik me ook wel eens afvragen, wie bedoel je nou eigenlijk en wat bedoel je nou eigenlijk? En dan klagen ook mijn gebeden me nog aan. Zou u, wanneer dat uw verzuchting is, de zilveren trompetten van het gebed niet leggen in de hand van die grote priester over het huis van God? Ik bedoel niet te zeggen, houdt u dan maar op met bidden. Maar wel, zult u in uw gebed ook zoeken te steunen op Christus. Die grote priester, die volmaakt op die zilveren trompetten blazen kan. En die ook een gebroken klank heeft laten horen in de hof van Gethsemane. Indien gewil, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Al onze gebeden moeten gewassen worden in het bloed van de Heer Jezus Christus. Die grote voorbiddende hoge priester. Leg uw zilveren trompetten toch in zijn hand. En laat er in het gebed ook het uitgaan mogen zijn tot deze Heer Jezus Christus, die uw met zonde bevlekte en onheilige gebeden heiligen kan. En om wiens wil gebeden van een arme, rechteloze zondaar ook verhoord kunnen worden. Dat is het laatste wat de tekst zegt. Door wie die trompetten gehoord zullen worden. Slot van de tekst. Zo zal uwer gedacht worden voor het aangezicht van de Heere uw God. Dat is een belofte, gemeente, die vanmorgen klinken mag. Dat is een belofte die vanmorgen gepredikt mag worden aan arme, rechteloze bidders. Aan bidders vanuit de nood. Mensen bij wie de gebeden steeds korter worden misschien en bij wie de nood steeds groter wordt. Mensen die een vijand hebben en die zich van die vijand niet verlossen kunnen. Mensen die die vijand dragen aan de binnenkant van hun hart en binnen de muren van hun eigen leven. Mensen die moeten roepen en die nergens meer recht op hebben. En de Heere zegt het vanmorgen vanuit het woord. Zo zal aan u gedacht worden voor het aangezicht van de Heere uw God. Wanneer u mij aanroept uit de nood, dan zal ik aan u denken. En dan zegt de Heere dus eigenlijk dit, dan zal ik denken aan mijn eigen instelling. Aan de instelling van de zilveren trompetten, aan de instelling van het gebed. En dan zal ik denken aan mijn eigen belofte. En dan zal ik denken aan u in mijn ontferming. En in mijn genade, zo zal aan u gedacht worden voor het aangezicht van de Heere uw God. Arme, rechteloze bidders onder ons, u die de Heere aanroept vanuit de nood van uw leven. En u die het misschien wel zegt, zou de Heere mij vergeten? En ben ik voorgoed vergeten geworden voor hem? Het woord van vanmorgen zegt, zo zal er aan u gedacht worden, op het gebed, voor het aangezicht van de Heere. Kijk, als een mens daar iets van zien mag, ook iets van geloven mag, dan stemt hij in de nood. En dan is de nood misschien nog niet weg. Dan blijft de benauwdheid misschien. Maar dan zal die vanuit de nood en vanuit de benauwdheid toch instemmen met de psalmdichter. Ik ben wel ellendig en nooddruftig. Maar de Heere denkt aan mij. Ja, en dan nog meer en nog rijker en nog dieper. En gij zult van uw vijanden verlost worden. Dat belooft de Heere ook. Niet alleen, ik zal aan u denken. Dat mag vanmorgen ook gepredikt worden. Aan armen en aan ellendigen en aan rechtelozen. De Heere zal nog aan u denken in zijn genade. Maar dieper nog. En ge zult van die vijand die u benauwt verlost worden. Oh, en als er dan vanmorgen mensen zijn die dus met die vijand te maken hebben. Die de duivel hebben die hen aanklaagt en ontmoedigt. En die maar roept, het kan niet meer, want je hebt te veel gezondigd. En die de wereld hebben die aan hen trekt en die hen niet begrijpt. En die de zonde hebben die iedere keer weer in hen opstaat. En die hen aanklaagt en schuldig stelt voor God. En die roepen vanuit de benauwdheid, maar die zichzelf niet verlossen kunnen. Gezult van uw vijanden verlost worden. Gezult, dat zegt de Heere hier zelf. En iedere belofte in Gods woord is geschreven met het bloed van de zaligmaker. Want letterlijk staat er in de taal van het Oude Testament, gij zult tegenover uw vijanden verlossing vinden. En dan staat er een woord voor verlost worden of verlossing vinden, waarvan de naam Jezus is afgeleid. U zou het eigenlijk zo mogen lezen. Gij zult Jezus ontvangen tegen uw vijanden. Dat is de belofte die de Heere vanmorgen klinken laat. Aan nooddruftigen, aan armen, aan mensen die zichzelf niet verlossen kunnen. Gij zult hem ontvangen en hij zal u verlossen van uw vijanden. Gemeente, die belofte mag gepredikt worden. En nu tenslotte deze vraag. Wat werkt die belofte? En wat werkt de prediking van die belofte nu uit? Laat die belofte u of jou vanmorgen ten diepste nog koud. Het zou kunnen dat er zijn onder ons die zeggen, nou het heeft me eigenlijk niks te zeggen. Of dat er mensen zeggen vanmorgen, waarom gaat het niet over iets anders? Waarom altijd over deze dingen? Laat deze rijkdom van de verlossing die God in Christus belooft tegen de vijand die u meesleept naar de eeuwige verlorenheid. Laat deze belofte u nog koud. Laat deze belofte jou nog onbewogen. Vraag dan aan de Heere, geef Heere dat ik belang krijg bij deze belofte. En hoe krijgt de mens belang bij een belofte van verlossing van alle vijanden? Wanneer hij zijn vijanden gaat zien en wanneer zijn ogen ervoor open gaan. En wanneer hij door Gods geest in de benauwdheid gebracht wordt. En dat is wel geen weg die begeerlijk is naar het vlees, aantrekkelijk is voor ons mensen. En toch is die nodig. Heere, laat me belang krijgen bij deze beloftewoorden. Werkt u in mij dat verlangen? Of gemeente, en dat is de tweede mogelijkheid. En ik geloof niet dat er meer dan drie mogelijkheden zijn. U moet die mogelijkheden maar even naast uw eigen hart leggen en ik naast het mijne. Of de belofte laat ons koud, onbewogen. Of de belofte maakt ons in één keer rijk en laat ons op de belofte rusten. Dat is geen best teken. Als een mens rijk wordt met de belofte en dan zo rijk dat hij op die belofte gaat rusten. En dan bedoel ik dit, dat een man, een vrouw, een jongen of een meisje vanmorgen zegt, wel nu, maar nu hebben we toch wel weer gehoord dat er verlossing is, punt. Maar als de Heere een belofte geeft, gemeente, dan geeft hij die belofte nooit om een mens daarop te laten rusten. En om een mens zonder meer met de belofte rijk te maken. Maar dan geeft de Heere zijn belofte om in het hart van zo'n mens hoop te wekken. En dan laat de Heere wel iets van de rijkdom van die belofte zien. Jazeker, maar dan vooral om een mens werkzaam te maken met die belofte. Om de vervulling van de belofte te ontvangen. Kijk, en dat is de derde mogelijkheid. Geef die belofte van vanmorgen uw werkzaamheden in uw, in jouw leven. Geef die nu hoop in de donkere nacht van uw leven. Te midden van alle benauwdheid en van alle vragen. Omdat de Heer het zelf heeft gezegd en vanmorgen zegt bij monden van het woord. En gij zult van uw vijanden verlost worden en er zal aan u gedacht worden. Wat is dat werkzaam worden met de belofte? Wel, dat is dat je als een arme en als een rechteloze voor de Heer op de knieën komt. En dat je zegt, Heere, daar hebt u het nu gezegd. En nu zou het zo recht zijn als die belofte voor iedereen gold, behalve voor mij. Maar Heere, u hebt die belofte nog laten klinken. En zie nu mijn nood. Denk aan mij toch in genade. En wil die belofte ook in mijn leven vervullen. Verlos mij. Schenk mij die grote belofte. De Heer Jezus Christus. En laat het ook voor mij mogen gelden. En gij zult Jezus ontvangen. Tegen uw vijanden. Zo werkzaam zijn. En dat is in het leven van degenen die de Heere kennen en vrezen altijd weer nodig. Het leven van het geloof is een leven van werkzaam zijn, biddend werkzaam zijn met de beloften, om die belofte om Christus wil uit genade vervuld te krijgen en vervuld te zien in uw, in je leven. Daarom de zilveren trompetten, kind van God onder ons, blijven nodig. Maar eenmaal komt het moment dat u voor de laatste maal een gebroken klank op de zilveren trompetten zult geven. En dan zal de Heere het waarmaken, voorgoed waarmaken. En gij zult van uw vijanden verlost worden, om dan gekleed in witte klederen de citers in de hand te nemen en de Heere voor eeuwig lof te zingen, omdat Hij u heeft verlost. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, wat is het een wonder dat u aan een volk dat het gouden kalf had gemaakt, nog zilveren trompetten van het gebed aanreikt en aanwijst. En dat u oproept om daar nog een gebroken klank op te maken. Ja, meer nog, dat u belooft dat u dat gebroken geklank wilt horen. Wilt u dat wonder, Heere, in ons hart afdrukken. En geeft u dat we in deze pas begonnen week van dit woord niet los kunnen komen, maar dat het ons mag brengen tot het gebed. En Heere, zou u het tot degene die vanuit de strijd en vanuit de aanvechting en vanuit de nood dat gebroken klank tot u de Heere opzenden, toch ook in het hart willen afdrukken, dat u aan uw genade zult denken. Er zou verlossing komen, want zijn goedheid is zeer groot. Heere, dat kan niet om ons, dat kan alleen maar omwille van diegene die wel geblazen heeft met een gebroken klank, maar die niet gehoord werd. Wil ons horen om zijnentwil, vergeef ons het zondige. Brengt u ons vanmiddag weer allen hier, om Christus wil. Amen. Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. 98 vers 2. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.